Ik wil u graag iets voorlezen uit de Bijbel en dat komt uit Lucas 1 en uit Lucas 2. Ik denk dat iedereen die al een keer eerder kerst heeft meegemaakt, beseft dat deze woorden uit Lucas iedere keer terugkomen bij het terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus. Eerst uit Lucas 1, vers 67. Lucas 1, vers 67. En zijn vader Zacharias, dus de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, wat hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, en om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham onze vader. Dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand van de vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. En gij, kind, Johannes de Doper dus, zult een profeet des Allerhoogsten heten. Want ge zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En dan uit hoofdstuk 2, klein stukje uit de geschiedenis van Simeon en Hanna, vers 25. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Vers 27, en hij, die Simeon, kwam door de Heilige Geest, of door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En dan 36. Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen, nadat ze met haar man na haar huwelijksdag 7 jaren had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan en ze loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Tot zover het lezen van de schrift. Hanna wordt een profetes genoemd. Wat zij gezegd heeft, weten we niet. Voor zover ik weet, zijn de laatste 3 profeten voor het kruis bekend. De laatste vindt u in Johannes 11, ik heb het niet met u gelezen, maar de hoge priester zegt op een bepaald moment: het is beter dat 1 man omkomt dan dat het hele volk omkomt. En omdat hij dat jaar hoge priester was, profeteerde hij, zegt de schrift, dat de Heer Jezus moest sterven voor anderen, voor het hele volk. Dat is de laatste. 1 man sterft voor anderen. De ene laatste profeet is Johannes de Doper. Want hij wordt hier in de lofzang van Zacharias een profeet genoemd. En ook de Heer Jezus noemt hem zo. Onder wie van vrouwen geboren is, is geen groter profeet opgestaan dan Johannes de Doper. Wat is de profetie van Johannes de Doper? Ik denk dat je maar bij één zin uitkomt. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En de op twee na laatste, de derde, is Zacharias. Hij, vervuld met de Heilige Geest, profeteerde. En wat hij zegt is gigantisch. Nu weet u, hoop ik, dat onderwerp van profetie altijd is het getuigenis van Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. En als je een beweging hier kent, Maranatha-beweging, liefhebbend het profetische woord, dan is dat niet een hobby van een paar. Ja, die kunnen inderdaad de kar duwen. Maar het is wezenlijk. Het heeft te maken met roeping, met een opdracht. Namelijk het getuigenis van onze Heer Jezus. Als je je bezighoudt met het profetische woord, dan houd je je per saldo bezig met Hem. Onze Heer Jezus. Geboren in Bethlehem. Zacharias profeteerde. En hij heeft het over de profeten van oudsher. Die hebben van hem gesproken, zegt Zacharias. Nou, ik weet niet of ik ze allemaal op mijn rij kan krijgen. Maar een paar noemen is helemaal niet moeilijk. Jesaja is al geciteerd vanavond. Weet u wel, een kind is ons geboren. Een zoon is gegeven. Er is geen zoon geboren. Die was er al. Een zoon is gegeven. Een kind is wel geboren. Heel precies, heel voorzichtig geformuleerd. Heerschappij op zijn schouder. En zijn geweldige profetie. Eeuwige vader, vredevorst. God te prijzen tot in eeuwigheid. Is dat de enige uitdrukking die Jesaja gebruikte? Nee. In Jesaja 6 wordt er van hem, wiens zomen de tempel vullen, gesproken. En ook dat was een profetie over de Heer Jezus, blijkt uit het Nieuwe Testament. Is dit soms nog meer? Ja, er is nog veel meer. In Jesaja 11 gaat het over een reisje voortgekomen uit de tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en hij zal staan als een banier der natiën. Is Jesaja de enige die spreekt over de Heer Jezus? Nee, Jeremia spreekt over de Heer Jezus. Maar ook Zacharia, dat is niet de vader van Johannes de Doper, dat voelt u, de profeet Zacharia. Alle profeten hebben van hem gesproken. Mozes. En misschien moet je wel beginnen in Genesis. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. Als er ooit een onduidelijke profetie geweest is, is het wel die profetie. Niet het zaad van de man, dat zou logisch zijn, maar het zaad van de vrouw. Daarom is het ook zo wonderlijk om de geboorte van de Heer Jezus te bestuderen en je de vraag te stellen, hoe ging dat toen? Hoe kan zoiets? Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En als Abraham staat op de berg Moria en daar dingen zegt die zo gigantisch ver gaan, dat het je bijna duizelt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat zijn profetieën waar we misschien nu nog wel van denken, snap ik het eigenlijk wel, heb ik het eigenlijk wel. Maar zelfs een ongelovige, ik denk aan Biliam, heeft profetieën uitgesproken. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter uit Israël. En koning Balak had net een vermogen geïnvesteerd om die Biliam te huren om het volk Israël te vervloeken. En Balak, jouw slapen gaan eraan. Met andere woorden, die ster uit Jacob, die scepter uit Israël, zal jouw ondergang zijn. Hele rijen profetieën zijn er in de schrift te vinden die in de richting van onze Heer Jezus wijzen. Zelfs over de plaats waar hij geboren zou worden, Bethlehem, is een profetie te vinden, Micha 5. En als de Heer Jezus aan Emmausgangers uitlegt wat er allemaal van hem staat, dan zeggen ze later, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? Waarom zou de duivel zijn uiterste best doen om voor u en voor mij dat oude boek gesloten te houden? Ik ben er eigenlijk zeker van, omdat het de openbaring is van onze Heer Jezus Christus. En omdat hij, de tegenstander, niet wil dat wij zicht krijgen op hem die Gods centrum is in alles en het centrum is van Gods plannen. Daarom zoekt hij van alles om tegen jou en tegen mij te zeggen, doe maar niet, het is allemaal veel te moeilijk. Dat is voor vaklui. En welke vertaling moet ik dan? En de vertalers spreken elkaar tegen. Nou ja, dat zijn cretologietjes waar je helemaal niks mee kunt, want dat is helemaal niet zo. Natuurlijk kan je discussiëren over woorden, maar de feitelijke inhoud wordt er niet anders van. Alsjeblieft, pak die Bijbel, pak dat oude boek van God. Laat de profeten spreken. Laat ze dus een keer zeggen dat de Heer Jezus komt. En nu, Zacharias is aan het woord, zegt de oude profeten hebben gesproken dat wij gered, dat wij verlost zouden worden. En hij heeft gezegd dat er innerlijke barmhartigheid is van God. Nou, dat is best een moeilijke uitdrukking. Barmhartigheid van de ingewanden. Dat staat er eigenlijk. Nou ja, hoe voelt dat? Wat is dat? Wij hebben dit niet zo paraat misschien, maar we hebben wel het idee dat we allerlei dingen van binnen voelen. Er hoeft nog een klein beetje stress te zijn in je leven en je voelt het van binnen. Ik ga geen uitgebreide dingen daarover zeggen, maar het is wel zo. We voelen aan dat er van binnen kennelijk alles op spanning staat. Dat we innerlijke dingen kunnen proeven. Nu, als u dan toch verder wilt denken daarover, misschien heb u nog een paar dagen vrij. Nou, denk dan maar eens aan het feit dat de offers gebracht werden in de tabernakel eerst en later in de tempel. En dat altijd de ingewanden gewassen werden. En dat ook die ingewanden hoorden bij het offer. De innerlijke barmhartigheid. De ingewanden van de Heere zijn barmhartig. Het meest innerlijke, gevoelsmatige is nog barmhartigheid. Is barmhartigheid. En die barmhartigheid van de Heere is te zien in de komst van de Heer Jezus. Daarover heeft Zacharias het. Hij profeteert. En hij zegt dat de opgang uit de hoogte zal gaan verschijnen. Ik vind het een moeilijke uitdrukking, de opgang uit de hoogte, vertaal het maar eens een beetje. En je kunt verschillende vertalingen op een rijtje zetten. Soms zijn ze gelijk, soms zijn ze totaal verschillend. Maar ik probeer het. Onze Heer Jezus, beste mensen hier in de zaal, is heel bijzonder, is heel uniek. Als wij het over een hoogte hebben, dan hebben we het over de Amerongse berg of zo. Vermoed ik, hier. Waar ik woon hebben ze het over de Rijzense berg. Maar daar stelt helemaal niks voor. De Amerongse berg is tenminste nog iets. En als je het over het hoogste plekje in Nederland hebt, dan kom je misschien in Limburg uit. En als je het over het hoogste plekje in Europa hebt, dan kom je in Zwitserland uit. En als je het over het hoogste plekje in de wereld hebt, dan denk ik dat je bij de Himalaya uitkomt. En dan begint de Heer Jezus. Daar nog opgang. Dan gaat hij omhoog. Wat je ook bedenkt, hoe hoog je ook kunt kijken, wat je ook op een rij zet, de opgang uit de hoogte. De Heer Jezus. Hij die alle dingen geschapen heeft. Hij die alle dingen in zijn hart, in zijn hand heeft. Hij die alle dingen bestuurt. Hij die de erfgenaam is van alle dingen. Hij die door God zelf gesteld is als erfgenaam van alle dingen. Hij die de koning der koningen is. De Heere der Heren is. De opgang uit de hoogte zal ons beschijnen. De allerhoogste, de allergrootste. Hoger kan niet.
ons begrip gaat het ver en ver te boven. Waar wij stoppen, daar gaat hij nog door. Daar gaat hij verder. De opgang uit de hoogte zal ons beschijnen. En hij is in Bethlehem geboren. Niet toevallig, Bethlehem. Toevallige omstandigheid. Gods planning, heel precies. Of het 25 december is geweest, ik vermoed van niet. Het zal wel 25 oktober zijn geweest. Maar dat maakt niet uit. Hij is gekomen. Hij is geboren. Hij is echt geboren. Hij is werkelijk op aarde gekomen. De opgang uit de hoogte is gaan schijnen hier op aarde. En het geweldige van God, die licht zelf is, is hier op aarde gaan schijnen. Hoe dan? In een babytje. Heel klein, heel broos, breekbaar, teer. Zo is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. En we kunnen niet anders dan tegen elkaar zeggen, kom verwonderd u hier mensen. Kijk dan toch eens. Zie dan toch eens wat daar is gebeurd. Of die herders dat allemaal begrepen hebben, weet ik niet. Ik las een hele merkwaardige verhandeling over de herders en over de kudden die daar in Efrata gehouden werden. Dat zouden allemaal offerdieren zijn geweest. Althans bestemd zijn om te gaan, om geofferd te worden. Nou, daar staan ze dan. Ze laten die offerdieren in de steek of laten ze dan achter en ze gaan kijken naar het lam van God. En zij zelf waren de herders van die offerdieren. En ze zien daar de herder, de grote herder van de schapen. Het ene contrast is nog niet weg of het andere contrast is er al. De Heer Jezus, onze heiland, degene die geboren is, die echt vlees en bloed heeft aangenomen, die mens geworden is, onder ons gewoond heeft. En we hebben hem gezien als een mens. Hij wandelde, hij sprak, hij heeft gegeten onder ons, hij heeft gewoond onder ons. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon, de Heer Jezus. Hij is hier op aarde geweest. De opgang uit de hoogte heeft hier geschenen. En dat schijnen van de Heer Jezus, dat licht van God brengende van hem, dat is Bethlehem. Dat is, ik noem het nu maar kerst, dat hebben wij nu even zo genoemd en ik heb geen moeite om dat maar zo te laten staan. Dat is de geboorte van de Heer Jezus. Het is enorm wat je daaraan kunt zien. Het is onvoorstelbaar om het zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden. Om kennis van heil, kennis van behoudenis, van redding te brengen in de vergeving van je zonden. Nou, als het dan toch echt heel persoonlijk is, als de Heer Jezus dan zo naar ons gekomen is, dan vraag ik me af of je die kennis van heil in de vergeving van je zonden ook echt hebt. Of je dat persoonlijk ook kent voor je hart en voor je leven en voor je denken. En dat brengt mij eigenlijk automatisch bij Simeon. Simeon, een oude Joodse man. U kunt zich daar best een plaatje bij voorstellen. Altijd in de tempel, dag in dag uit. Hanna was er ook, kind aan huis. En ze hebben uitgezien naar het geweldige moment dat de Christus, de Messias, geboren zou worden. En dan komt er een stel met een baby binnen en ze zeggen misschien tegen elkaar, daar heb je hem. Het is op zich al wonderlijk dat ze dan ineens verwonderd zijn vanwege een baby. Misschien een paar weken oud, we weten niet precies hoeveel tijd er tussen het moment van geboorte zit en het moment van opdragen naar de Here. Voor zover ik het boek Leviticus begrijp, is het misschien wel een week of vier geweest. Hoe ook, een geweldige, geweldige ontknoping. Simeon, hij neemt het kindje in zijn armen en zegt heel verwonderd, nu laat gij Heer uw dienstknecht heen gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Ik hoop dat ik niet al te persoonlijk overkom. Heb je ooit de Heer Jezus zo in je armen genomen? Is er ooit een moment geweest in je leven dat je zegt, dat enorme godsgeschenk, dat onnavolgbare godsgeschenk, mag ik in mijn handen nemen? En ik mag zeggen, mijn ogen hebben uw heil gezien. Ik bedoel, heb je ooit de Heer Jezus zo dicht aan je hart gebracht, dat je zei, Dit is het heil van God. Dit is de redding van de Heere. Dit is wat God zelf zou gaan voorzien. Dit is het plan van God. Redding van de Heere. Heil van God. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Nu kan ik sterven, zegt Simeon. Nu kan ik heen gaan. Dit is heel persoonlijk. En ga nu niet zeggen, ja dat kan niet. Of, ja dat is voor bepaalde lieden. Dit is niet voor bepaalde lieden. Dat is voor ons. Voor mensen. Waarom is de Heer Jezus hier op aarde gekomen? Om jou. Omdat jij een mens was. Waarom is hij zo beneden de engelen gesteld geweest vanwege het lijden van de dood? Om jou. Omdat jij in de prut zat. Omdat jij gezondigd had. Omdat jij verkeerd zat. Omdat wij een zondige natuur gekregen hebben. Omdat wij ook gezondigd hebben. Dat zijn de geweldige dingen die ons aankleven. Niet alleen dat we gezondigd hebben, maar we kunnen niet eens dan, anders dan zondig. We hebben die verkeerde zondige natuur in Adam. Ik zeg het maar heel plechtig, maar dat is wel zo. En nu is de Heer Jezus hier gekomen. Niet zoals dato. Hij heeft die zondige natuur niet gehad. Daarom is hij uit een vrouw geboren, uit God geboren. Niet het zaad van Jozef, dan was het precies zoals wij. Maar hij is uit God geboren. En hij is hier gekomen als de tweede mens, de laatste Adam. Hij is hier op aarde gekomen om in onze situatie in te komen, dit aan te voelen en hier kennis van het heil te brengen in de vergeving van je zonden. De opgang uit de hoogte heeft geschenen, kennis van heil, vergeving van je zonden. Neem het in je handen, neem het in je armen, zeg Heer Jezus, ik verwonder mij, ik sta perplex Heer Jezus, maar ik dank u, ik prijs u, ik eer u, ik maak u groot Heer Jezus, ik wil u zo graag eren, Heer Jezus, om wie u bent. Heer Jezus, u kwam op aarde. Kerst is niet zomaar iets. Kerst is een boodschap, een blijde tijding, een evangelie tijding. Een tijding van Gods woord. Heb je dat? Heb je dat ooit gedaan? Ik vraag je dat in alle ernst. Niet om je te dwingen, om je geforceerd een christen te maken. Dat kan ik niet eens. Dat kan alleen de Heilige Geest. Maar je kunt wel zelf de vraag beantwoorden. Ken je de Heer Jezus? Is de Heer Jezus zo dichtbij gekomen? Heb je hem, als het ware, in je hart gesloten? Heb je ooit zo gestaan met een babytje? Ik wel. Moet je eerlijk zeggen dat ik van mijn eigen kinderen niet meer precies weet hoe dat toen voelde. Maar van mijn kleinkinderen voelde ik het eigenlijk beter dan vroeger. Het zal wel aan mij liggen. Maar misschien was ik wel niet zo ver toen. Maar dat hele broze, tere, is dat je compleet week maakt. Wat je alleen maar van slag maakt. Wat je alleen maar verwondering brengt. Sta je zo eens met de Heer Jezus in je handen. Als kerst 2006 dit brengt, dat je zo met de Heer Jezus in je handen staat. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Dit is het, Heer, dank u wel. Dank u wel daarvoor. Dan gebeurt er een wonder. Dan komt de vrede van God. Dan gaan de engelen zeggen, ja, maar God had in jou een welbehagen. God wilde niet dat jij zou omkomen. God wilde niet dat jij zou verloren gaan. Hij heeft een welbehagen in jou, vrede op aarde. En die vrede die komt dan in jouw ziel, in jouw hart, in jouw leven. En dat is een geweldige, geweldige ontknoping. Dat is kerst. 2. Stel dat je dit al lang geleden gedaan hebt. Dat je weet, de Heer Jezus, hij is dat geweldige genademiddel van God. Hij is die opgang uit de hoogte die hier geschenen heeft. Hij is hier gekomen. En ik dank u hier. Maar als je hem dan kent, waarom prijs je hem dan niet? Maar waarom zeg je dan weer, ja maar Heer, morgen, dan zondig ik misschien wel weer. Nou, zitten we weer onderin. En als het morgen redelijk gaat, dan is het misschien overmorgen. En we gaan elkaar ook nog helpen om de put in te komen. In plaats van te zeggen, sta dan eens met de Heer Jezus in je armen. En zeg, mijn ogen hebben nu heil gezien. Ik zeg het een beetje anders, dezelfde woorden. Maar ik bedoel eigenlijk, de gelovigen zeggen, maar Heer, u bent het en u bent de onveranderlijke. En God ziet mij niet meer in mijzelf. God ziet mij vanaf dat moment in u aan. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Nu laat gij Heer uw dienstknecht heen gaan naar uw woord. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Het geweldige van uw grootheid, van uw heil, heb ik mogen zien in de Heer Jezus. Heb je hem al geprezen? Want, ja, we hebben al lofliederen gezongen. Kerst. Is het alleen maar teer en breekbaar broos? Te snappen voor mensen omdat ze zelf ook babytjes hebben in hun eigen leven of in het leven van anderen, familieleden? Is het dat? Is het al een soort gezelligheidsfamilieachtig gebeuren? Het is veel meer. Het gaat ook veel verder. Het is de Heer Jezus prijzen. Het is God de Vader eren. Met hem in je handen staan. Zei, o Heere, geweldig! Ja, dat past misschien niet in een bepaalde cultuur. Want dan moet je in een zwart pak. Nou, gisteren zei iemand dat we vandaag in een smoking moesten gaan. Nou, ik had me behoorlijk opgetuigd vanmorgen. En zegt een ander, maar in de hemel staat vast een bordje no smoking. Ja, een dubbele opvatting, een dubbele bodem. Maar, nou misschien is dat wel zo. Dus die was gewoon in jeans gekomen vanmorgen. Goed, even relativerend. Hoe staan we met de Heer Jezus? Hebben we hem in onze handen? We hoeven niet in pak 1 of in pak 12 te komen. Je mag komen zoals je bent. En je mag hem in je handen nemen. Zoals een Simeon dat deed en zei, Heere, die opgang uit de hoogte, die heeft geschenen. Dank u wel. Dank u wel. We prijzen uw grote naam. En de een zal dat misschien uitbundiger doen dan een ander. Dat weet ik wel. En de een zal het met de handen omhoog doen. En de ander zal zeggen, ja, dat durf ik eigenlijk niet. Want wat zal de buurman zeggen? Nou, doet u dan niet. Doet u dan de handen stiekem naar beneden. Maar steek ze wel zo strak mogelijk naar beneden. Dan ziet de Heer het in elk geval. Of hij nou van onderen kijkt of van boven kijkt. In elk geval, je strekt je handen uit naar hem. Heft uw handen op. Heft uw handen. Heren, u zit van onder en onder. Ik hef mijn handen op naar u. Niemand ziet het. Maar doe het dan. Prijs hem. Prijs hem. Prijs de Heer met blijde galmen. Want je ziel heeft rijke stof. De tweede die erbij komt is Hanna. Oude vrouw. Een uit de 10 stammen. Ik zal er niet zoveel van zeggen. Ze staat daarbij en ze looft God. Maar ze doet nog iets. Zij vertelt van dit gebeuren in heel Jeruzalem. Ik heb nu 2 dingen gezegd. Je kunt met het kindje in je armen God prijzen. Mijn ogen hebben uw heil gezien, Heren. Ik prijs uw grote naam. En je kunt met hetzelfde kind in je armen naar buiten gaan en vertellen wat er aan geweldige heilsfeiten te vertellen is. Dat zijn de 2 lijnen. Een dienst naar de Heren toe en een dienst naar de mensen toe. Dat is nu precies waarom u een heilig priesterschap bent, naar God toe. En waarom u een koninklijk priesterschap bent, naar buiten toe. Simeon, naar God toe. Hanna, naar buiten toe. Die 2 lijnen kom je altijd tegen. Dat koninklijke element, dat is naar buiten toe, altijd met de zegen van God naar buiten. Zoals Hanna Jeruzalem introk en over de Heer Jezus vertelde. Ja, maar ja, we wonen niet in Jeruzalem, we zitten hier in het Utrechtse. Ja. Ja, het is hier heel anders hoor. Het is hier heel anders dan in Rijssen. Waar daar te wonen, ja, dat kun je niet vergelijken, nee. En we zeuren maar een end weg. Onzin. Zou je nu, na vandaag, na deze kerstviering, naar buiten willen gaan en vertellen van de Heer Jezus? En durf je dan te zeggen, buurman, hoe heb jij je kerst doorgebracht? Ja, we hadden kalkoen. En mijn ogen hebben Gods heil gezien. Ja, kun je dat kopen bij Albert Heijn? Nee, dat niet, nee. Nee, het is iets anders. Maar ik ben er zo blij van geworden, buurman. Zou je durven? Zou je iets van dit geweldige heilsfeit durven doorgeven aan anderen? Hoe lang moet dat dan? Ja, weet ik ook niet. Totdat de Heer Jezus komt. Duurt het nog lang voor hij weer komt? Nou, het zou wel eens heel spoedig kunnen gaan gebeuren. We geloven daarin. We praten daar vaak over. De tekenen van de tijd is een van de thema's. En die liggen niet. Die zijn er echt. Het zal niet meer zo lang duren. Heb je een datum, dato? Nee, heb ik niet. Nee. Mijn naam zou bijna een datum vermoeden. Maar dat is niet zo. Ik weet het niet. Maar het zou vanavond kunnen. En